Dank u wel, Vader, dat we zo welkom zijn in uw heerlijke paleis. En er is geen mooiere plek als mogen komen op audiëntie bij. Een huis vol heerlijkheid, vol engelen die voortdurend lofprijs brengen. En het steekt ons aan om neer te knielen voor uw zoon, de grote triomfator. Dat kleinkind dat zo gegroeid is en de grootste vijand overwonnen heeft. En dankzij uw zoon kunnen wij genieten elke dag van uw vaderhart. En vanmorgen willen we ook cadeautjes brengen. Willen we onszelf geven. Willen we onze lof geven, onze dank. En er is niks kostbaarsters waar dat u dan niet geïnteresseerd in bent dan ons hart zelf. U bent niet op zoek naar prestaties en allerlei inspanningen. Op zich misschien goed, maar u wilt vooral ons pure hart. Want u bent de God van het hart. En wij zijn gemaakt naar uw beeld. En Heilige Geest, ik wil u vragen om ons te helpen als we het woord openen. Laat ons opnieuw zien het hart van God. En breng het kort bij. En breek door. Herstel. Vernieuw ons. Opdat we in deze dagen als een fakkel hier in Deurne of van waar we ook mogen komen, echt het licht van u mogen doorschijnen. En mensen mogen helpen om te ontdekken wat Kerstmis werkelijk betekent. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Goedemorgen allemaal. Leuk om hier te zijn. Ik wil met jullie gaan naar een oud-testamentische boek. Een kleine profeet, profeet Hosea. U mag van mij zoeken naar het boek Hosea. Komt na het boek Daniel. Zoek maar op. Hosea hoofdstuk 1. En weet u, de naam Hosea in het Hebreeuws heeft dezelfde betekenis als de naam van Jezus, Yahushua. Hij zal redden. Dezelfde betekenis. En Hosea is een prachtig beeld van wat Christus voor u en mij gedaan heeft. En wij vieren binnenkort zijn komst naar de aarde, maar het stopt niet daar. Wij vieren verder alles wat hij gedaan heeft, hoe hij geleefd heeft en we kijken ook uit naar Pasen, waarin we vieren zijn grote triomf op Golgotha en zijn opstanding. Wij vieren hemelvaart, wij vieren Pinksteren. Het zijn allemaal geweldige mooie feesten. En alles bij elkaar is bedoeld Gods reddingsplan voor de wereld. Gods cadeau voor iedereen. Ja. En Hosea, die draagt diezelfde betekenis. Hij zal redden. En dat heeft hij gedaan. En ik wil lezen vanaf vers 1, in hoofdstuk 1, en dan staat er, en het woord des Heren, dat tot Hosea, de zoon van Beeri, kwam in de dagen van Uzia, Jotam, Achas en Jechizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken des Heren door Hosea. En de Heere zeide tot Hosea, ga heen en neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren, want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Heere af. En dan wil ik nog hoofdstuk 2 erbij nemen, vers 13. Hoofdstuk 2, vers 13. En dan staat er geschreven, daarom, zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. En dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. Wat zijn dit machtige woorden? Echt waar. Wat is het boek Hosea een buitengewoon boek. En ik wil beginnen met vers 1 even iets te zeggen. Dat het woord tot Hosea kwam in de dagen van... En het staat er niet voor niets. Het lijkt bijkomstig, u leest er misschien gewoon aan voorbij. Waarom is het nodig om te weten dat dat woord kwam tot Hosea in de dagen van koning Uzia, Jotam, Achaz en Jehizkia of Hizkia? Waarom was het nodig? Wel, het is niet vanzelfsprekend. Want de dagen waarin je leeft en de mensen die een cruciale rol spelen in de samenleving, hebben altijd impact. Rechtstreeks en ook onrechtstreeks. Uw regering heeft impact op de wijze waarop u leeft. En als u leeft onder een regering, en godzijdank, althans ik kan dat zeggen van België, ik ga niet zeggen dat de regering van België super is, maar ik kan wel met overtuiging zeggen, de regering van België is niet zo slecht als de regering in Afrika. Regelmatig komt er bij mij aan de deur een student uit Congo, dat is een christen, en hij spreekt Frans en hij gaat rond om financiën bijeen te halen om zijn studies te kunnen betalen. En dan vraag ik, hoe is het met u Jean, hoe is het met u, hoe is het met uw familie, hoe is... En dan vertelt hij altijd over Congo en dan hoor ik hem vertellen over Kabila. Ja, u moet maar leven in de dagen van Kabila. Ja, maar daar hebt u geen last van. Hè. Snapt u waarom het er niet voor niets bij staat? Het woord kwam tot Hosea in de dagen van koning Uzia, Jotam, Achaz en van Jehizkia. Heel interessant, beste vrienden. Want de Bijbel vertelt ons veel meer over die vier koningen. En ik kan u kort samenvatten, je vindt in het boek Koningen en Kronieken, wat betreft koning Uzia, er staat geschreven dat hij deed wat recht was in Gods ogen. Dat klinkt positief. Dat geldt ook voor Jotam, maar Achaz niet. Van Achaz staat er, hij deed wat kwaad was in de ogen van God. En van Hizkia, dat was misschien wel de meest bekende van de vier, hè? En je leest daar zelfs, ook verhalen over in het boek Jesaja staan er verschillende hoofdstukken over wat een geweldig werk Hizkia gedaan heeft, maar ook, ze waren niet vlekloos, die koningen. Maar Hizkia was ook een koning die deed wat goed was in de ogen van God. Er was er maar eentje van de vier die het minder deed. Interessant om te weten, er waren meer goede voorbeelden dan slechte voorbeelden. Want koningen in die tijd hadden een veel grotere functie in het welzijn van de samenleving. Want als een koning het kwaad deed, dan staat er dat het volk gewoon meeging in het gedrag van de koning. Maar het mooie is, drie waren positief, één was minder. Waarom staat dat in de Bijbel? Want ik weet niet of u het al opgemerkt hebt. Ik ben ondertussen al 34 jaar onderweg met God. Ik weet niet of er nog mensen zijn die langer als mij zijn. Ik denk van wel. Maar dat maakt niet uit. En ik kan u zeggen, in al die jaren is mij opgevallen dat er in elke kerk ook christenen zijn, hè, die op een gegeven moment de ontgoocheling meemaken en aanbotsen tegenover één iemand waar ze mee in de kleed raken. En wat doen ze dan? Dan beslissen ze, ik ga niet meer naar kerk, het hoeft voor mij niet. En ik wil daarbij niet zeggen dat wat er misgegaan is oké is. Maar mijn vraag is, is uw geloof dan gebaseerd op, zolang ze u met rust laten, blijft je met Jezus wandelen? En op het moment als het even moeilijk gaat, dan stelt uw geloof niet meer veel voor, want geloof wordt getoetst door beproeving. En kerk zijn is bedoeld als een plek waar Gods geest ons kan helpen om te kunnen ontvangen van God, opdat we kunnen groeien in vergeving, in geduld, in verdraagzaamheid. Waarom? God geeft ons elke dag tonnen aan vergeving. Dat is het hart van het geloof. Want als God zou zeggen, ja maar wacht eens even, als jij niet vergeeft, kan je ook niet vergeven. Waar zou de kerk gebleven zijn? Niet ver. En wat mij opvalt, hè, is dat er christenen zijn, hè, die de neiging hebben om meer te kijken naar de mensen die het niet goed doen in hun leven en die hun tekort schieten, maar ze kijken niet naar het goede voorbeeld. Je kiest op wie je wilt lijken. En waarschijnlijk heeft iedereen wel eens een achas in zijn leven waar je op dit moment mee worstelt. Je leeft in de dagen van, ja, ik heb een achas. Dat kan je vader zijn. Dat kan je leraar zijn. Dat kan iemand in de kerk zijn. En iedereen heeft wel een achas. Maar beste vriend, er zijn ook Jotams. Maar zie je ze nog? Er zijn ook Uzias. Er zijn ook mensen die God gebruikt als een deugd, maar je moet het wel zien. En het mooie van die eerste vers die ik met jullie wil delen is, uiteindelijk is niemand gespaard in het leven om alleen maar de perfecte mensen om zich heen te hebben. Niemand, ik ook niet. En misschien ben ik ook niet de perfecte persoon voor anderen. Of denkt u dat van uzelf wel dan? Wel, ik durf dat niet te zeggen. Ik probeer zo goed mogelijk te leven en rekening te houden met mijn vrouw, met mijn familie. Maar ik moet zeggen, van tijd lukt het me niet. En ja, je kent die uitspraken. Je ziet iets over het hoofd en pats, je zegt iets verkeerd. En dan ben je voor die anderen een Uzia. Sorry, een Achas. Uzia was nog positief. Althans, het begon goed, maar daar staat wel dat het slecht eindigt. Maar goed, die informatie laat ik even terzijde. Het gaat me gewoon om, waar kijk je naar? Hosea kreeg een woord in die dagen. En eigenlijk hebben we dat nu nodig. Niet alleen maar in de kerstperiode, maar altijd. En zeker als je worstelt met mensen, want het leven bestaat uit relaties. En soms bepalen relaties uw keuzes. Uw manier van, waar ga ik mee door en waar ga ik mee stoppen. En Hosea krijgt een woord. En weet u, het gaat hier niet om, oh, ik kreeg een preek van God. En die preek, ja, dat was het. Ik denk dat het meer was als een preek. Het was een openbaring. Openbaring is niet hetzelfde als een preek. Ik ben hier nu iets aan het uitleggen, maar dat is niet hetzelfde als een openbaring. Een openbaring is iets, je ziet iets, en het komt binnen, en het verandert je denken. En dat proces blijft doorgaan, en dat proces brengt je van de ene keuze op de andere. En je begint eigenlijk anders te kijken naar de mensen om je heen. Naar de problemen die er zijn. Naar de nood die er zijn plaatsvindt. En Hosea had al heel veel misgezien in het volk. En het woord komt tot daar. En God zegt in vers... Nu gaan we naar het volgende vers. Hij zegt dan tegen hem in vers 2. Ga heen naar een ontuchtige vrouw. En neemt uit haar... Kinderen van een ontuchtige geboren. Ja, dat klinkt misschien nog heel deftig. Maar ik ga het vol op zijn Hollands zeggen. Want jullie zijn daar heel goed in. Jullie kunnen gewoon vlak af dingen zeggen. We zijn daar heel bescheiden in België. Ga naar een prostituee. Ga er een relatie mee aan. En maak kinderen met haar. Ja. Stel je voor dat iemand zo'n preek geeft in een kerk. En we hadden die Bijbelboek niet in onze Bijbel. God heeft tegen mij gezegd dat. Dan zouden we die onmiddellijk buiten gooien. Want dat zou bij ons opkomen van, wat? God keurt prostitutie dan goed? Dus het maakt niet uit als je dan buitenechtelijke relaties hebt en dat je maar vrije seks, maakt niet uit, met twee, met drie, met vier. Dat is niet wat hier staat. Dat is niet wat hier staat. De uitdaging die Hosea kreeg was niet, hij moest iets doen wat eigenlijk... zo moeilijk was. Hij moest iets doen om het hart van God te tonen aan een volk, hè, die eigenlijk leefde als een prostituee. En hoe leeft een prostituee? Eigenlijk heeft hij zijn waarde kwijt en alles is oké. Het maakt niet uit hoeveel mannen er in haar leven komen. Het maakt niet meer uit. En wat denken dan veel mensen? Het is afgelopen. Als je eenmaal in de prostitutie komt, als je één keer in die negatieve spiraal komt, dan ben je veroordeeld, is er geen hoop, is er geen vergeving. Wel, de uitdaging, de roeping van Hosea, is juist deze. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is de God die kijkt met andere ogen naar mensen die het verprutst hebben. En hij stuurt iemand er naartoe niet om zonder goed te praten, maar om te tonen dat Gods liefde niet afhangt van wat je wel of niet kunt, maar dat Gods liefde kan doorbreken en iets op gang kan brengen. Waardoor je zegt van, wacht eens even, als God van een prostituee houdt, hoeveel te meer houdt hij van iemand die zegt, ik wil mijn leven geven aan God en ik wil met hem een fatsoenlijke relatie hebben. Kunt je je voorstellen, hoe moet die prostituee, Gomer heet ze, hoe moet ze gedacht hebben toen op een dag, Hosea, laat staan de voorstelling die Hosea moet gehad hebben. Wat? Heer, ik wil naar alle vrouwen gaan, maar niet naar die vrouwen. En die worsteling, we weten niet hoe lang dat geduurd, maar op een gegeven moment drong het door dat God zegt, maar dat is juist mijn hart. Ik wil tonen aan Israël dat mijn liefde niet te betalen is. En dat ze eigenlijk aan het hoereren zijn met andere goden. En andere goden, dat is mijn definitie van afgoden. Afgoden zijn zwakke verschijnselen die proberen iets van Gods eigenschap te tonen. Hoort u het? Iets. Maar geen enkele afgod is in staat om al de eigenschappen van God veelkleurig uiteen te zetten. Waarom riepen de engelen altijd heilig, heilig, heilig? Waarom riepen ze niet liefde, liefde, liefde? Of trouw, trouw, trouw? Ik heb dat misschien hier al nog eens gezegd, maar ik ga dat herhalen, want dat is een hele belangrijke. Waarom heilig? Omdat heiligheid heeft te maken dat Gods eigenschappen, alle eigenschappen zo speciaal zijn. Met alle eigenschappen bedoel ik dan ook alle eigenschappen. En dat zijn er heel veel. Ik denk dat we in onze vocabulair niet voldoende inzicht hebben in hoe rijk zijn geduld, trouw, vriendelijkheid, barmhartigheid, allemaal. Hè. In elk is die heilig. Dat betekent hè, dat die in rechtvaardigheid heilig, maar ook in vergeving, in geduld. Dat betekent, om het verhaal kort te houden, dat God in staat is hè, om de zonde 100% te haten en tegelijkertijd zegt hij tegen de hoeren, ik hou 100% van jou. En die passie heeft Hosea geproefd in het hart van God. En dat heeft hem zo aangeraakt om toch te gaan kloppen aan de deur van Hosea, van Gomer. En zei, God heeft mij op het hart gelegd. En ik heb gekozen om daar mee te gaan. Want je kunt moeilijk toneel spelen. Hè? Ik wil met jou trouwen. Nu, hoe moet Gomer gedacht hebben? Zijn je zot, jong? Want die vrouwen die moesten zich prostitueren, want dat was hun enige bron van inkomsten. En er zou geen enkele man bereid zijn om haar in haar leven te nemen en te gaan zorgen voor haar financiële en haar toekomst. Niemand. En dan lezen we de Bijbel dat Gomer deze geschenk, daar heb ik het geschenk, ontvangt. Ze ontvangt iets wat ze niet kan plaatsen. Ze ontvangt iets van Gods hart. En God gebruikt deze gezin om aan Israël het hart van God te vertellen. Je kunt praten over Gods liefde. Maar er zijn vier niveaus. Ik weet niet of ik dat hier al vertel. Er zijn vier niveaus van waarheden. Vier niveaus. Ik hoop dat u gaat voor de hoogste niveau. Althans, ik wil gaan voor de hoogste. Maar de eerste waarheid zijn al de waarheden die in de natuurlijke wereld plaatsvinden. Al de aardse waarheden. Wij leven van hoe we zijn opgegroeid, van al de waarden en normen die we in de samenleving en in onze cultuur hebben, die hebben ons gevormd. En heel veel dingen zijn op zich ook niet verkeerd, maar dat is één niveau van waarheid. Je hebt er nog meer. Je hebt de aardse waarheid, dat is de eerste. Ik hoop dat u erachter gekomen bent dat de hemelse waarheden nog veel hoger liggen als de aardse waarheid. Ik hoop dat ik niemand moet overtuigen van, ik ben er niet zo zeker van, zou God wel bestaan? Ik heb hem nog nooit gezien. Ja, ik vertrouw op de aardse waarheid. Ik moet eerst zien en dan geloven. Dan is de aardse waarheid voor u het belangrijkste. Wat ik zie, geloof ik, en wat ik niet zie, geloof ik. Wel, de hemelse waarheid is, echt geloven is, ik vertrouw erop dat wat het woord zegt waar het is. Hij is altijd met mij. Hij houdt van mij. Maar dat is nog maar het tweede niveau. En heel veel christenen die blijven daar hangen. Terwijl eigenlijk, je hebt nog het derde niveau en het vierde niveau. En wat is die derde niveau? Wel, je hebt de algemene waarheden. In Hebreeën staat er een tekst. Sommigen, die blijven nog wel, die blijven melk eten, terwijl ze geen vast voedsel tot zich willen nemen. Ze zouden naar een tijd gerekend al leraren moeten geweest zijn. Dat bedoelt de Bijbel niet mee dat wij allemaal moeten onderwijzen. Het is gewoon een kenmerk van volwassenheid. Die derde niveau van waarheid is dat je honger hebt en dorst naar meer. En de vierde, en dat is de allerhoogste die er bestaat. En ik ga het simpel aan. De hoogste vorm van waarheid is dat je ervaart wat je gelooft. Zo simpel is het. Wat zin heeft het als ik sta te praten hier over dat God met mij is, maar ik ervaar dat niet? Wat heb ik aan die waarheid? Ja, straks ga ik hem zien, maar daar heb ik nu niks aan. Ik bedoel, de Bijbel spreekt met absolute overtuiging. En jij kunt bepalen hoeveel honger je hebt om te groeien in de waarheid. Dat God echt met je is. En heeft niks met gevoel te maken. Heeft te maken met openbaring. Gods woord wilt zo binnenkomen. De Heilige Geest wilt u een dieper in te geven in de veelkleurigheid van God. Dat hij werkelijk van je houdt. En Hosea heeft dat meegemaakt. Je kunt onmogelijk naar een hoer gaan en daar een relatie mee opbouwen. Als je niet vol bent van Gods hart en met Gods hart kijken naar zo'n vrouw. Anderhalf maand geleden hadden wij hier kort vlakbij in Helmond, naar goede gewoonte, elk jaar hebben we daar een gospelconcert met onze band, Wake Up for Jesus. Ik weet niet of iemand al kennis gemaakt heeft met onze band. En toen mocht ik, tijdens ons concert, mocht ik iets vertellen aan de mensen. En God gaf me een heel bekende tekst, die jullie ongetwijfeld heel goed zullen kennen. De tekst waar staat in het evangelie, dat wat kijk je naar de splinter in de oog van je broeder en ziet je de balk in je eigen ogen. Wie kent die tekst? Ja. Maar nu komt het verhaal. Ik kan niet alles vertellen wat ik die avond vertel, maar God heeft die avond wel mensen aangeraakt. Hoor. Absoluut, God heeft mensen aangeraakt. Waarom? Omdat het van binnen. En dat is wat openbaring doet. Als Gods geest die openbaring geeft, dan doet dat iets met je leven. Wat heb ik mogen zien, en dat heb ik toen gedeeld, dat wil ik ook met jullie delen. Dat is het wonder dat Hosea meegemaakt heeft. Er zijn heel veel splinters waar je aan kunt storen om je heen. Ik zie er een hele hoop. En de vraag is, wat is mijn balk eigenlijk? Wat is mijn balk waardoor ik eigenlijk niet anders kan kijken naar jou? Dat kan van alles zijn. Dat kan voor elk van jullie verschillend zijn. En ik kwam erachter in die week, voordat we in de voorbereiding naar die optreden, dat die balk kan, voor de ene kan wel angst zijn. Voor de andere kan dat frustratie zijn. En als je gefrustreerd bent, hè, als je kijkt met een gefrustreerd hart, hoe kijk je naar de splinter van een ander? Kijk je dan op een lieve manier? Kun je dan dingen verdragen? Als je met een bitter hart kijkt naar iemand, kun je dan iemand verdragen? Dat is moeilijk, hè? Wat Jezus bedoelt met die balk is, hè, hij bedoelt dat wij moeten vrijkomen in ons hart van elke ballast. Of je zult niet in staat zijn om de splinters die je bij de ander ziet, hè, om die los te laten. Want we zijn niet geroepen om die splinter uit te halen. We kunnen wel advies geven aan elkaar, dat mag. Dat is goed. Maar soms doen we meer als advies. Soms proberen we echt de rol van de Heilige Geest over te nemen. Proberen we mensen echt... vroeger gaven ze baby's gaven ze te eten. Dat was soms meer dwingen dan positief aanmoedigen. En toen vroeg ik aan de mensen die avond, ik zeg, wat denken jullie? Zou God nu een balk voor zijn ogen hebben? Op dit moment als hij naar u kijkt. En ik hoorde heel de mensen nee zeggen. Terwijl er bij u en mij, hè, heel veel tekortkomingen zijn.
Ja, zeg je maar, ik ben wel niet zo erg als God, maar ik ben wel geen prostituee. Hè?
Wel, dat kan goed zijn. Hè? Maar God meet niet op die manier hoe weinig of hoeveel iemand zond. God kijkt gewoon naar het hart. En bij hem is er geen balk. En hij kijkt met een puur hart. En hij kan aan zijn ene kant ziet hij de zonde. En die weet dat zonde alleen maar kapot van maken in ons leven. Maar in zijn hart is er ook liefde en wijsheid en goedheid. En hij wil dat hij u en mij aanraken en zegenen. Opdat we vrijkomen van die balk. En opdat we met Gods ogen kunnen kijken naar die ander. Ik deed een uitnodiging. Ik had een mandje bij. Met een hele hoop kleine stokjes. Als symbool van een soort balk. En we hadden een kruis geplaatst aan de zijkant van het podium. En toen ik mijn verhaal verteld had, ben ik gevraagd dat als er mensen zijn die herkennen, ik kijk nog te veel door de ogen van mijn bitterheid, of van mijn verdriet, of van mijn woede, of van mijn angst. En ik ben niet in staat om de splinter van de ander los te laten. Bijna 30 mensen kwamen naar voren om een stukje balk, stok, tak op te halen. En ik vroeg hen, als je naar het kruis, neem dan even uw tijd om even met hem te praten. Want hij hoort wat gezegd. Ja. Ik sprak in een andere kerk en ik legde de tekst uit. Maar Jezus zegt, heb uw naaste lief. Als uzelf. Wie kent die tekst niet? Zelfs heel de samenleving kent die tekst. En ik legde in die kerk uit. Je bent niet in staat om je naaste te verdragen. Tenzij je met Gods ogen eerst gaat kijken naar jezelf. Jezus sprak die woorden uit toen in der tijd. Het zelfbeeld van de mensen toen in die tijd lag veel hoger als de samenleving waar wij nu in leven. Er was meer zelfvertrouwen in die tijd dan vandaag. Als Jezus vanmorgen hier zou zijn, hij is ook hier, maar als hij diezelfde woorden zou mogen spreken en hij zou kijken naar ons, hè, dan ziet hij bij sommigen van jullie zoveel onderwaardering, onzekerheid, zelfverwijt, schuldgevoel, woede op uzelf. Nu, hoe kunt jij uw naaste lief hebben als uw hart vol zit met je hebt een verkeerd zelf? Hoe kunt je iemand lief hebben als je uzelf niet lief hebt? Dus ik legde in die kerk uit. Wat Jezus bedoelde is, je kunt alleen maar uw naaste lief hebben, als jij ook vol bent van Gods liefde. Want als je niet vol bent van Gods liefde, en je moet gaan geven aan de anderen, terwijl je echt leeg bent, hoe lang houd je dat vol? Niet lang. Daarom begrijp ik ook veel beter waarom Paulus zegt dat we moeten vervuld worden met de Heilige Geest. Die vervulling heeft niks te maken met speciale gevoelens. Heeft te maken, de Heilige Geest wil doen wat Christus aan het kruis heeft vrijgezet. Opdat we gevuld kunnen worden met Gods liefde. Want dat hebben we nodig. Keer op keer. Opdat we door Gods liefde kunnen kijken naar onszelf met Gods ogen. Maar ook naar elkaar. Dat is het geheim van het christelijk geloof. En Hosea heeft dat wonder meegemaakt. Hij kon met Gods ogen kijken. En God gebruikte hem om te zeggen, God gaat een nieuw werk doen met uw Gomer, met Israël. Je hebt het gelezen, hè? Ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar, waar? Hart. Ik zal haar altaar wijngaarden geven. Wijngaarden staat voor vrucht, voor erfenis, voor overwinning. Staat voor groei. en het dal Achor maken tot een deur der hoop, dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als de dagen toen zij trok uit Egypte. Dat is het werk van God. We hebben die ingreep in ons hart nodig. Ik heb hem nodig. Iedereen heeft wel een agas waar je nu mee worstelt. En je hoeft me niet te zeggen wie dat is, maar jij weet het wel. Je leeft in de dagen van, en die agas, is dat uw vader, is dat uw partner, kan zijn. Is dat een van uw kinderen, is dat iemand in de kerk. En je worstelt ermee, en je worstelt. Maar Hosea proeft het hart van God. En de Heilige Geest werkt in zijn hart. En hij kijkt met Gods ogen, om te beginnen met naar zichzelf. En hij ziet de balken in zijn eigen hart. En hij zegt, Heer, ik leg mijn angst af. Ik leg mijn zelfwijd af. Ik leg mijn zekerheid af. Ik leg mijn woede af. En mijn veroordeling wil ik ook afleggen. Want ik zie heel veel tekortkomingen. En God vulde hem. En vulde hem. En vulde hem met, het lief, met Gods liefde. Met Gods waarheid. En op die manier ging Hosea de stad in. En vertelde over Gods verbond. God gaat opnieuw beginnen met Israël. Hij gaat spreken tot het hart. En ik denk dat dat de clue is van elke samenkomst. Dat we het hart van God horen kloppen. Ik hoor het hart opnieuw kloppen. God kijkt zonder balk naar u en mij. En hij zegt, stop ermee om te kijken naar de splinters van de anderen. Je zult uw naaste niet kunnen liefhebben als je niet eerst ontdekt hoe ondersteboven ik van jou ben. En misschien ben je blijven hangen bij het tweede niveau van waarheid. Je weet wel dat God van je houdt, maar het is maar alleen maar weten. Het is maar informatie, het is maar theologie. Beste vriend. Gods cadeau is dat jij mag gaan ervaren dat hij altijd met je is. En dat niemand je kan scheiden van Christus. En dat je kunt met dezelfde woorden van Paulus kunt zeggen, ik ben verzekerd. Er is geen gram van twijfel. Dat is het werk van Gods geest in jou. Oh, maar dan moet ik eerst naar de Bijbelschool gaan. 5 jaar naar de Bijbelschool gaan. Wel, dat kan geen kwaad, dat mag wel, maar dat hoeft niet. De binnenkamer is genoeg. Echt wel? U hoeft geen theoloog te worden. Want de theologen in de tijd van Jezus, die waren met de letter bezig. En ze hoorden niet Hosea door de straten van Jeruzalem wandelen. En hoe hij omging met de prostituties en met de tollenaars. En met allerlei mensen die afgewezen waren in de synagoge. Daar ging hij naartoe en hij sprak door het hart van elke. En de 4 evangelieën zijn vol met cadeautjes. Aangereikt door Jezus, door Hosea. Naar elke afgeweken. En Gods hart, Gods verlangen is. Hij wilt in elk van ons. Ik weet niet in wat voor negatief spiraal u bent. Maar ik geloof in het wonder dat God in uw leven u daar wilt uittrekken. Ik geloof dat. Het grootste probleem is niet de Satan. Satan is een gemene vijand, echt. En hij kan ons soms heel veel pijn doen. En gebruikt er soms mensen voor die ons ook nog dierbaar zijn. En dat maakt het alleen maar moeilijker. Daarom zegt Paulus, we hebben niet de strijd tegen mensen, maar tegen machten, krachten. God sprak een paar maanden geleden tot mij, in de stille tijd, toen hij mij liet zien dat er achter mijn vrouw, een paar valse geesten waren die mijn vrouw misbruikten. Mijn vrouw deed niks verkeerd, maar ik wil maar de situatie misbruikten om mij aan te vallen. Dat was de geest van ontgoocheling en de geest van intimidatie. En bijna was ik in de clinch met mijn vrouw, tot Gods geest me zei, nee, niet doen. Het is niet zijn. Er is een valse geest die in uw denken van alles influistert om het erger te maken dan dat het lijkt. Er is een geestelijke strijd bezig. Maar de Heilige Geest wil iedere dag fantastische dingen influisteren in ons oor. Er is geen balk in de ogen van Vader op dit moment. En ik zou willen dat je een diepere inzicht krijgt dat jij geliefd bent. Ook al word je misschien door anderen veroordeeld en beweren ze dat je een balk of een splinter in je ogen hebt. Ik wil jouw hart vrijzetten en ik wil je helpen om uw eigen balk af te leggen en om te gaan leren kijken met mijn ogen naar de ander. Toen ik die preek gaf in die kerk over heb uw naaste lief als uzelf, kwam er een vrouw naar me toe. En die vond dat dat godlastering was. Wat, zegt ze? Hoe kun je zoiets zeggen? Je roept ons op om heel egoïstisch met onszelf, om met onszelf bezig te zijn. Heb uzelf lief en dan pas uw naaste. Dat is niet wat Jezus bedoelt. En toen zei ik wel, wat ik bedoel is zeker niet dat jij centraal staat. Want dat klinkt misschien wel zo in de oren. Ik bedoel zeker niet dat wij de eerste zijn, de belangrijkste. Nee, God is altijd de belangrijkste. Ik bedoel gewoon dat als God niet de belangrijkste wordt in uw leven en zijn liefde in jouw leven niet gaat manifesteren, wat heb je aan je theologie die goed klinkt? Je moet we moeten vroom zijn. Maar het werkt niet, je komt geen mede vooruit. En weet, terwijl ze bezig was, en ze was eigenlijk was een beetje mee op mijn plaats, zei hij eens, je zult nu uw preek moeten toepassen. En mijn vrouw die was erbij, die trok aan mijn schouder en zei, schat, laat haar. En ik zei, nee schat, ik voelde me helemaal niet bedreigd. En ik nodigde haar uit om met mij te praten. En ik luisterde, de ene verwijt, de andere kwam op mij af. En ik bleef rustig. En ik zeg, maar ja, je... Ik zeg, weet je wat, zei ik? Ik heb respect voor uw mening, maar ik hoop dat je voor mij... En ze bleef in discussie. Ze had niet door, hè, dat ze met een balk zat. Hè. En ze wou mijn splinter eruit halen. En ik dacht van, ik ga haar splinter loslaten. En ik bleef liefdevol, geduldig, toepassen wat ik net gepreekt had. Ja. Ik ga niet zeggen dat me dat altijd even goed lukt. Maar elke dag komen we mensen tegen die proberen bij u uw balk eruit te halen. En wat doen we dan? Dan proberen we andersom de splinter met een ander uit te halen. En hoe loopt dat meestal af? Soms goed, maar meestal niet goed. Jezus deed dat heel anders. Hij sprak het woord. Hè. Ik lees nergens dat Jezus aan het redetwisten, nergens. Van de fariseers constant, ze waren aan het redetwisten. Jezus dat nooit. Hij staat altijd uit discussie. Want discussie is niet een vrucht van de Heilige Geest. Dat kun je alleen maar als je vol, als de Geest je voller maakt van Gods Vader. En je kijkt naar jezelf met Gods ogen en zegt, die anderen zullen hem afbreken. Maar eigenlijk, ik hoef me niet te verdedigen, want mijn Vader, die zegt, ik hou van u. En je hoeft hem niet te overtuigen dat hij het met je eens is. Die rust die komt in je leven. En je gaat heel anders om met kritiek, met roddel en met veroordeling. Wauw. Ik wens jullie dat cadeau voor Kerstmis. Want dat gaat je levenskwaliteit. Hè? En zeker als je leeft in de dagen van Achas. En die zijn er, die Achas. Ik heb er een paar. U waarschijnlijk ook. Maar kijk ook naar de Jotans. Degene die het goed doen. En geniet van de Jotans en de Hiskias. En van de Uzias. Kijk naar degene die positief zijn. En degene die minder goed zijn. Ga naar het vaderhart van God. En zeg, papa, ik heb weer een balk van mijn ogen. En ik ben aan het veroordelen. Maar ik kan hem niet veranderen. Ik breng hem in gebed bij u. En dan begint Gods geest te vernieuwen en vrij te zetten. Wauw, daarom is Jezus gekomen naar deze wereld. Niet alleen maar om de schuld te betalen en straks over 50 jaar gaan we naar huis. Dat is super, naar de hemel gaan. Maar die 50 jaar, ik wil die leven met zo weinig mogelijk balken. En elke dag is er een strijd, is er een vijand die u en mij wil opjagen om balken te verzamelen. En balken te verzamelen. En om weer recht te staan. En om mensen met uw religie af te schieten. Wel, dat soort kerk zijn is aan het uitsterven.
Die kerken, die groeien niet. Die zijn aan het uitsterven. God is bezig met een nieuw leger van mensen die uitstappen uit het religieuze en wedicisme. En die naar het woord gaan, het pure woord. En die willen groeien vanuit echtheid en integriteit. En vandaar in een samenleving wil tonen, kijk, God houdt van u. Ik werk met een homofiel samen. Ik bedoel, mijn werk is, ik begeleid mensen met een fysieke beperking. En er is er eentje bij, die is half verlamd en die wil gaan fitnessen. Elke week breng ik die naar een fitness. Om hem te ondersteunen, opdat die zijn oefening kan doen. Ik weet niet of u die werk zou willen doen. Als die uitdaging zich voordoet. Wel, mijn geweten klaagt me helemaal niet aan. Waarom? Ik kijk met Gods ogen naar hem. Keur ik homofilie goed? Helemaal niet. Ik keur helemaal niet goed. Maar dat is zijn keuze. Hoe kunnen we hem winnen? Want hij denkt waarschijnlijk alleen maar, de kerk zegt alleen maar, ik ben fout. En ja, dat is waar. Ik geloof die gedachte ook, dat homofilie niet de juiste vorm is van relatie. Maar de wereld is zo van God vervreemd. Hè. Ze moeten eerst het hart van God terugvinden, eer dat ze zich gaan omkeren. En we willen soms eerst het varkentje helemaal opblinken, en dan mag hij de kerk binnen. Dat werkt niet. Die man, hè, die proeft iets in mij. Hè. En ik bid dat hij het hart van God mag herkennen. En dan kan Gods geest doorbreken in zijn leven. Maar onze samenleving ligt vol met mensen die compleet ontwricht zijn. We hebben dringend christenen nodig. Die stoppen met de wapens van verwijt, oordeel en afbreken. En we moeten terug naar het woord gaan. We moeten mensen naar huis brengen. God gaf mij een beeld vorige week. Toen wij aan het zingen waren in onze kerk. Het lied, waarschijnlijk kent je het lied. Elke muur wordt neergehaald. Ieder bolwerk wordt afgebroken. En ik kreeg een beeld tijdens het lied. En ik neem het heel persoonlijk voor mezelf, maar voel je vrij wat je ermee doet. Ik ben daar heel voorzichtig in, maar ik geloof dat God spreekt op heel veel manieren. En ik zag in het beeld, ik zag ons allemaal als levende stenen. Het staat in de Bijbel, hè. Petrus zegt dat we levende stenen zijn. Hè? En ik zag ons als, we waren ronde stenen, en het was zo een lichte kleur. En we waren allemaal naast elkaar. En we vonden een weg. En ik zag een grote weg met stenen. Allemaal kinderen van God die naast elkaar waren om een weg te zijn. En ik zag in dat beeld iets heel moois. Ik zag, wauw, dat is het doel van kerk zijn. Dat we een weg zijn voor een wereld die kan overstappen in Gods koninkrijk. Dat is Gods bedoeling. En toen zag ik iets heel verschrikkelijks. Tijdens het lied, elke muur wordt neergehaald. Hoort. Ik zag een paar stenen uitsteken. Een paar stenen staken uit. En als die uitsteken, dan vormen die een muur. En ik verschoot mij. Ik zei, maar Heer, het zijn de vijand die ons toch, die een muur bouwt. En maakt dat we niet kunnen doorbreken. En dat is ook zo. Maar hij kan soms mensen bewust en onbewust gebruiken die als een muur vormen en die in de weg staan dat God anderen kan zegenen. En ik heb toen onmiddellijk voor mezelf gemerkt, zei vader, als ik ergens een muur ben in de bediening van onze groep, in de kerk, help me om los te laten. Laat me nederig zijn. Laat me dienstbaar zijn. Laat me zien waar dat je wilt dat ik mee doorga en waar ik mee misschien moet stoppen. Want je kunt een bediening vasthouden en je kunt de bediening ook helemaal controleren en anderen moeten maar plooien, gelijk jij zegt. Dat kan, hè? Allee, dat is mogelijk, hè? Maar levende stenen staken uit als een muur. Tijdens het lied, elke muur wordt neergehaald. En mijn gebed voor mezelf, en ik bid dat voor jullie. Heer, laat mijn levende steen zijn. Maar laat me niet opstijgen dat ik een muur word voor de mensen die op mijn weg komen. Maar laat mijn steen zijn die een weg vormt waar mensen over kunnen. Over kunnen in de zin van dat ze door mij in uw koninkrijk zullen binnenkomen. En dan hoor ik de Vader zeggen, wel gedaan, trouwe, dienstknecht, dienstmaagd. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik u bestaan. Wel, was het verhaal van Hosea. En Hosea heeft dat gedaan. Hij was geen muur, hij was een levende steen. Ik bid dat de Heilige Geest in elk van ons een vernieuwend werk mag beginnen om anders te kijken, naar die vervelende mensen die op dit moment jou het bond maken. Wat? Moet ik dan goed praten wat dit doet? Nee, dat bedoel ik niet. Je zult de splinter bij de ander niet kunnen weghalen. Je zult eens van je balk moeten afhaken. En ik geloof mij, het is echt mogelijk om vrijgemaakt te worden van veroordeling en bitterheid naar mensen die het jou bond gedaan hebben. Ik moest gaan spreken, ik ga afronden. Hè. Ik moest gaan spreken in een kerk waar ik een ex-oudste zou ontmoeten, die beslissingen gemaakt heeft waar ik gevolgen van gedragen heb. En ik heb dat losgelaten, ik heb dat vergeven, maar ik wist, ik ga nu zondag, toen ik ging spreken daar, ga ik hem zien. En God gaf me een tekst uit 2 Samuel hoofdstuk 1, ik weet niet of ik het hier al gezegd heb, waar het staat dat toen Jonathan en Saul stierf, zong David een lied voor hem. En hij zong en hij noemde in het lied, noemt hij Jonathan een held, maar die noemt Saul ook een held. En ik dacht, Jonathan een held noemen, dat is een makkie. Iemand een held noemen die met wie je een goede relatie hebt, dat is makkie. Hè? Maar iemand een held noemen die uw vijand is, hè, dan is er met u iets gebeurd. En God gaf me die tekst en ik wist onmiddellijk, ik ga zondag Saul zien. En hoe ga ik kijken naar Saul? God heeft een diep werk in mijn hart gedaan die week. En waar ging mijn preek die zondag over? 2 Samuel hoofdstuk 1. En ik mocht toepassen wat ik aan het preken was. En die persoon was er daar en ik heb de gemeente kunnen uitdagen. Want ieder heeft zijn eigen saus. Want Saul heeft tot... Hoeveel keer heeft hij David niet willen vermoorden? En wat zat er in Davids hart? Welke balk? Ik wil wat David heeft. Ik wil wat Hosea heeft. Dat wil ik. En ik ben er niet, maar ik honger en dorst, want ik wil ervaren de hemelse waarheid, dat Gods liefde en Gods aanwezigheid zo krachtig is. Wauw. Dat God mij gaat gebruiken en u gaat gebruiken als een steen die zich niet optrekt, maar een steen die levend is en die door God gebruikt wordt om wonder te doen. Amen. Vader, dank u wel. Dank u wel dat... Dank u voor Advent. Dank u voor... We vieren de koning der koningen. Dank u voor uw woord. Dank u voor het verhaal van Hosea. Dank u dat u echt naar de Gomes kijkt vandaag met andere ogen. En u praat geen enkel zonder God, maar u kijkt nog altijd met pure ogen. En u bent bezig met een kerk om kinderen van God te vullen met liefde en met waarheid. Niet met veroordeling, niet met wetticisme, niet met religie. Elke balk moet eruit. En ik dank u dat jij dat wilt doen, ook met ons. We leven in de dagen van alles. Heilige Geest, ik nodig u uit. Als we even nadenken over onze achas. En ik wil even de tijd geven aan jullie om die achas in stilte, om die uit te spreken. Wie die achas voor u is. En breng die met de Vader. Dank u wel, Vader, dat we onze achas mochten benoemen. En Heilige Geest, help ons. Genees ons van de pijn en van de woede en van de bitterheid En geef ons de kracht om te geloven dat wij met uw hulp anders kunnen gaan leren kijken naar onze achterkant. En dat we het wonder kunnen gaan meemaken dat we ons naasten kunnen lief hebben, omdat we volgemaakt zijn met uw heerlijke liefde. We verlangen naar dat wonder. En ik spreek leven uit over elk van ons, want u bent de God van wonderen. U bent de God van verrassing. U bent de God van doorbraak. U bent de God van mogelijkheden. U bent de God van openbaring. U bent de God van Israël. En we openen ons hart. En de belofte is, ik zal tot uw hart spreken. En je zult gaan zingen zoals in de dagen toen je uit Egypte trok. Vrijgemaakt van een slavenmentaliteit. Dank u. Vader, dat u bezig bent in uw kerk om te zuiveren van slavenmentaliteit. Er is er nog te veel christenen die leven vanuit ik moet en niet van ik mag. Breek door. Dank u van uw cadeau. U hebt al alles gegeven. U moet niks meer doen. U hebt alles gegeven wat u kon. U wacht dat wij komen en zeggen, Heer, ik geef u mijn ganse hart. En we mogen dat elke dag opnieuw uitspreken. Als we komen bij u. En daar wil ik je van danken. In Jezus' naam. Amen.